Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkander te zingen van Psalm 7, het eerste vers. O Heer, mijn God, volzalig wezen, betrouw op u, wien zou ik vrezen? Red mij hulpvaardig uit de nood, eer mijn vijand mij brengt ter dood. Geef mij ten roof niet in zijn handen, die mij met felle leeuwentanden verscheuren zou door wond op wond, wanneer ik geen verlosser vond. Psalm 7, vers 1. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Exodus 13, te beginnen bij vers 21 tot en met Exodus 14, het 31ste vers. Maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Exodus 13 vanaf vers 21. En de Heere toog voor hun aangezicht des daags in een wolkolom, dat hij hen op de weg leidde, en des nachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte, om voor te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkolom des daags, nog de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren en zich legeren voor Pihahiroth tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: Ze zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Toen u de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En zij zeiden: Waarom hebben wij dat gedaan, dat wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich en nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar zij zich gelegerd hadden aan de zee. Al Farao's paarden, wagens en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pihahiroth voor Baal-Zephon. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en zie, de Egyptenaars togen achter hen, en zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot den Heere, en zij zeiden tot Mozes: Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: Houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk: Vrees niet. Staat vast en ziet het heil des Heeren dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes: Wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klieve dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagens en aan al zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwamen tussen het leger der Egyptenaars en tussen het leger Israëls. En een wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat een het tot den ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind, die een ganse nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun tot een muur, tot hun rechter en tot hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in achter hen, al Farao's paarden, zijn wagens en zijn ruiters in het midden van de zee. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken dat de Heere in de kolom des vuurs der wolk zag op het leger der Egyptenaars. En hij verschrikte het leger der Egyptenaars. En hij stiet de raderen hunner wagens weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heere zeide tot Mozes, trek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagens en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet, en de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagens en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee. Er bleef niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, in het midden der zee. En de wateren waren hun tot een muur, tot hun rechter en tot hun linkerhand. Alzo verloste de Heere Israël aan dien dag uit de hand der Egyptenaars. En Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaars bewezen had. En het volk vreesde de Heere en zij geloofden den Heere en aan Mozes zijn knecht.
Zingen we dan nu verder het versje van de schoolkinderen van groep 3 en 4. Dat is deze week Psalm 17 vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, het 8e vers. Gemeente, met Gods hulp wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van onze overleden oudherder en leraar, dominee J. Schipper, naar aanleiding van Exodus 14 en daarvan het 15e vers, het tweede gedeelte, Exodus 14, vers 15b, deze woorden, zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Zingen we dan verder van Psalm 17, het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En ook het vierde, 17, vers 3 en 4. Gemeente, we lezen in Psalm 138, de Heere zal het voor mij volijnden. Dat is de geloofsverwachting van David. Wat zal dan de Heere voor David gaan volijnden? Ja, het. Hij zal het voor mij volijnden. Wat is dat het? Dat is het werk. Het werk van wie? Van God. Het werk Gods. Datgene wat de Heere aan David deed, wat hij begonnen is in zijn leven, hij zal het ook volijnden. Dat is Gods werk. Hoe is dat dan begonnen in het leven van David? Ach, die liep ook met heimwee in zijn hart rond. Heimwee naar de gemeenschap waaruit hij gevallen is. De droefheid over de zonde was zijn deel. Altijd gezondigd tegen een getrouwhoudend God. Hij liep rond met die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Maar op zijn tijd heeft David ook het oog mogen slaan op het heil dat nu in die beloofde Messias gelegen is. De Heere komt steeds weer op zijn eigen werk terug. David kan het alleen maar verzondigen. David kan het alleen maar verspelen. Maar God zal zijn eer handhaven door zijn werk te volleinden. Daarvan mag David nu juichen. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volleinden. Kennen we dat, volk des Heeren? Als u nu terugziet op datgene wat de Heere in uw leven gedaan heeft, mag het dan niet in verwondering zijn, hij gaf mij hulp, hij redde mij keer op keer? Als dat nu gezien en doorleefd mag worden, geeft dat dan ook niet wat hoop voor de toekomst? Geeft dat niet wat vertrouwen, wat toevoorzicht? Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Paulus zei in de brief aan de gemeente van de Filippenzen, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Welke dag zal dat zijn? Dat is ten eerste de dag van het sterven van Gods kind, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Maar de ziel gaat naar zijn bestemming. Ze zullen hem mogen aanschouwen. Verder is het de dag der dagen, wanneer ze met ziel en lichaam verenigd hem zullen mogen toebrengen de lof en de eer, de aanbidding en de dankzegging tot in de eeuwigheid. De dag van Jezus Christus. Dat gaat niet vanzelf, gemeente. Nee, dat heeft de Heere niet beloofd. Het gaat niet zonder strijd. Er kunnen wel eens bange tijden aanbreken. Er kan een tijd aanbreken waarin de Heere mijn werk geheel gaat afbreken. Maar door de afbraak heen zal de Heere nu zijn werk in het leven behouden. Hij zal het voltooien. Waarom? Omdat zijn goedertierenheid tot in der eeuwigheid is. Het is zijn werk. De zaligheid van Gods kerk ligt dus verankerd in de eeuwige liefde Gods, die hij gaat betonen in de tijd. Dan zullen ze het weten, dan zullen ze er ook van zingen, door u alleen om het eeuwig welbehagen. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. We gaan naar de tekst en die vindt u in het 15e vers van Exodus 14, het tweede gedeelte. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Dan staan we met de hulp des Heeren stil bij een goddelijk oproep. Drie gedachten. Een oproep die ontvangen wordt door Mozes, want de Heere geeft die oproep aan Mozes. En ten tweede, een oproep die bestemd is voor het volk, zeg de kinderen Israëls. En ten derde, een oproep die getuigt van vertrouwen. Dat zit ook in die oproep opgesloten. Dus een goddelijke oproep, een oproep die ontvangen wordt door Mozes, een oproep die bestemd is voor het volk en een oproep die getuigt van vertrouwen. Nu gaat het over een bekende geschiedenis. De reis vanuit Egypte door het volk van Israël naar het beloofde land, wat een wonderlijke, onmogelijke weg is geweest. God heeft hen niet langs de kortste weg naar dat beloofde land, naar Kanaan, gezonden. Want dan waren ze langs de zeekust gegaan. Maar dan waren ze ook de Filistijnen tegengekomen. En dat zou veel moedeloosheid in de harten van de Israëlieten gegeven hebben. Want het volk van Israël was niet een volk dat gewend was om met wapens om te gaan. Om dan de strijd aan te binden met een geoefend volk, zoals de Filistijnen hadden. Dat zou niets geworden zijn. Wat heeft de Heere nu in zijn alwijze raad gedaan? Dit volk heeft hij een andere weg gegeven. Het was een volk dat jarenlang verdrukt geweest is, dat in de slavernij gezeten had en bij de tichelovens gewerkt had. Daarom geen confrontatie met de Filistijnen, dat konden ze niet aan. Dan zou het gevaar groot geweest zijn dat ze teruggekeerd waren naar Egypte. Ze gaan dus niet langs de kust. Maar er is nog een reden. En die ligt in het feit dat ze eerst naar Horeb moeten. Daar bij de Horeb zal dat verbond gesloten worden. Dat wil zeggen vernieuwd, bevestigd. Want het gaat over het genadeverbond tussen de Heere en dat volk. Dat is het eeuwige genadeverbond dat bevestigd en vernieuwd wordt bij de Horeb. Dat is een verbond dat van eeuwigheid vast ligt, maar dat in de tijd opgericht is geworden met dat volk en zijn uitwendige vorm ook gaat krijgen. De Heere zelf leidt dat volk dus uit Egypte. We zien de wolkkolom en de vuurkolom. Hij zelf trekt dus mee op. Die wolkkolom wordt hier ook wel genoemd de engel Gods. De engel Gods. Dat is dus niet anders dan de openbaring van Jezus Christus onder het Oude Testament. Hij, Jezus Christus, gaat voor. Het is een weg door de woestijn. De Heere spreekt nu tot Mozes van de weg die gegaan moet worden en wat er moet gebeuren. Zo trekt Israël zuidwaarts en dan komen ze dus bij de Rode Zee, voor de Rode Zee. Farao zal zijn spionnen uitgezonden hebben en die zal denken, wat gaat dat volk doen? Waar zijn ze eigenlijk mee bezig? Zijn ze niet een beetje in de war? Er staat in vers 3, Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls, zij zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. Ze zijn in de war, ze gaan de verkeerde kant op. Dan willen Farao en zijn knechten nogmaals proberen die Israëlieten terug te halen, want ze kunnen best zulke slaven nog een poosje gebruiken. Dan staat er, achtervolgt de farao met een keurbende van 600 uitgelezen strijdwagens, dat volk van Israël. Uitgelezen. Wat betekent dat? Uitgelezen, dat betekent geselecteerd, uitgezocht. De beste strijdwagens van Egypte. Daarmee reed men wel op het voetvolk in. Dat had een vernietigende uitwerking, want die wielen waren voorzien van messen. Dus dat gaf een geweldige verwoesting. Het waren de tanks van die dagen. Zo kwam Israël dus in die benarde omstandigheden, dat ze daar stonden voor het water, voor die zee, en dat de Egyptenaren er aankwamen. Zij konden ook niet opzij, want er waren de rotsen. Niet vooruit en niet achteruit. Maar de Heere heeft ook wat gezegd. De Heere heeft beloofd wat staat in vers 4. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden. Alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Zo beloofde de Heere. Maar nu, weet u, er zit nogal wat tussen het verkrijgen van de belofte en de vervulling daarvan. Daar kan heel wat tussen zitten, zoals de onmogelijkheden van onze kant. Daar kunnen tussen zitten de beproevingen en de aanvechtingen. De ouden vroeger zeiden wel, daar ligt de dood tussen. Ze bedoelden dat stervende leven aan de kant van de mens. Als het dan niet meer kan aan de kant van de mens, dan gaat de Heere het vervullen. Dan gaat hij die belofte vervullen tot verwondering van hen. Daarom, leren sterven aan jezelf. Gemeente, wat is dat? Leren sterven aan jezelf, dat is een sterven aan de wereld, een sterven aan de zonde, een sterven aan de ongerechtigheid en dat eigen ik. Opdat we het leven zouden mogen leven uit hem die gezegd heeft, ik ben de weg, en de waarheid en het leven, opdat wij het in hem zouden zoeken. U ziet het aan dit volk, nu komt het erop aan te geloven wat de Heere gezegd heeft. Dat is nog niet zo makkelijk. Ze zeggen tot Mozes in vers 11 en 12, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen, want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te dienen, dan in deze woestijn te sterven. U ziet, als het geloof niet in de beoefening is, dan blijft daar een opstandig volk over. Dan is er opstand ten aanzien van de weg die je moet gaan, als dat geloof niet in beoefening is. Wat een gebrek aan godsvertrouwen. Het ongeloof bewerkt altijd ontevredenheid. Dat bewerkt ook ongeduld. Dat slavenleven in Egypte, zeggen ze in feite, was veel beter. Gelukkig, Mozes staat vast in zijn geloof. Hij zegt in vers 13 tot dat volk, vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan uw lieden doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Dus Mozes zegt tot het volk dat geen uitweg meer ziet, vrees niet. Gemeente, hebt u dat vrees niet ook wel eens mogen horen? In omstandigheden waarvan je moest zeggen, ja, hoe moet het verder? Benauwd en dan vrees niet dat je het uit zijn mond mocht horen. De Heere heeft het heel vaak in zijn woord laten beschrijven. Dat is ook wel opmerkelijk dat de Heere dat heel vaak gedaan heeft. Vrees niet. Tot dat volk dat zo met vrezen bezet is. Want het is wel merkwaardig, niet waar? Een volk dat eigenlijk niet behoeft te vrezen, gezien datgene wat de Heere in hun leven gedaan heeft, ze vrezen menigmaal. En andersom, zij die eigenlijk zouden moeten vrezen, vrezen niet. Maar dat vrees niet komt nogal eens voor. Ik denk aan Abraham, die in het land gekomen is dat de Heere hem wijzen zou. En dan een poosje later is er honger, en dan gaat hij naar Egypte. Heel die geschiedenis kent u wel. En dan komt hij terug en dan is daar de scheiding met Lot en vervolgens die veldtocht in het noorden en de ontmoeting met Melchizedek en dan weet Abraham eigenlijk niet hoe het verder moet. En dan zegt de Heere tegen hem, vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Vrees niet. En we denken aan David op de vlucht voor Saul. Nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Dan is daar Jonathan en die komt tot David. Wat zegt Jonathan tot hem? Vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. Vrees niet. Tot het volk van Israël dat in de ballingschap vertoeft, zegt Jesaja, vrees niet, gij wormke Jacobs, gij volksken Israëls, vrees niet. Ook in het Nieuwe Testament, al op de eerste bladzijden in Lucas, dan komt Gabriel bij Maria om die wondere boodschap te gaan melden en dan zegt hij, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Dan is Maria ontsteld en ontroerd en ze is in de war. Dat ziet Gabriel. En dan komt Gabriel wederom. Met welke boodschap? Vrees niet, Maria, want ik heb genade bij God gevonden. Dus vrees niet. Waarom hoeft dat volk nu niet te vrezen? Wel, ik ben de eerste. Ik ben ook de laatste. Ik zal het volleinden. Ik ben een waarmaker van mijn woord. Ik zal niet laten varen de werken mijner handen. Daarom behoeven ze niet te vrezen. Dan zegt de Heere tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. De Heere spreekt dus weer tot Mozes. Waarom zegt hij dit? Waarom roept gij tot mij? Wel, Mozes had het volk bemoedigd. Hij had hen moed ingesproken. Maar ja, Mozes is zelf ook een mens. Hij heeft ook geloofsvertrouwen nodig. En nu had hij dat bij ogenblikken wel. En wat dat betreft kunnen we Mozes als het ware wel wat boven dat volk stellen. Wat kennis van de Heere betreft, geestelijk leven, oefening des geloofs zeker. Want niet voor niets wordt hij genoemd de middelaar van het oude verbond. Hij stond tussen God en dat volk in. Als dat volk dan weer ongehoorzaam geweest was en ze gestraft zouden moeten worden door de Heere, dan ging Mozes weer op de knieën. Niet om dat volk aan te klagen bij de Heere, maar om te vragen bij de Heere voor dat volk. En de Heere liet zich verbidden. Maar toch, Mozes is ook een mens. Ook al bemoedigt hij dat volk op goede gronden, maar in zijn eigen binnenste is ook vaak vrezen. Ook Mozes, die wel de man Gods genaamd wordt, kent zijn aanvechtingen, zijn bestrijdingen en zijn beproevingen. Want die gaan niet buiten Gods knechten om. Dan moet bijvoorbeeld ook Jeremia weer bemoedigd worden. Luistert u maar. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou mij enig ding te wonderlijk zijn? En zeker, Gods knechten moeten als het ware helden zijn, om dat volk des Heeren moed in te spreken. Die moeten niet zomaar een beetje meesukkelen, maar die moeten heen wijzen naar die onveranderlijke God bij wie nu alles mogelijk is. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat is dus hun taak, hun opdracht. Maar hoewel Gods knechten op goede gronden zo wel eens mogen spreken, en ze ook zelf wel eens vast mogen staan in het geloof, ze hebben inwendig ook hun strijd. Zo ook Mozes. Mozes was dus ook niet zonder inwendige vrees. Dan ziet u dat het noodzakelijk is het persoonlijke van het ambtelijke te onderscheiden. Want ambtelijk bemoedigde Mozes dat volk, en persoonlijk zei hij, Heere, behoed en red mij, ik weet ook niet hoe het verder moet. Hoe komen we er doorheen? Zijn hart schreeuwde dus naar hem. Maar nu zegt de Heere, wat roept gij tot mij? Hij wil eigenlijk zeggen, Mozes, dat is toch niet nodig? U weet toch wat ik gezegd heb? U weet toch wat ik beloofd heb? Dat hebt u toch gehoord? Eigenlijk zien we hier dat de Heere Mozes een weinig bestraft. Mozes moet van de Heere ophouden met roepen. Hij moet aan het werk. Er is overal een tijd van bid en werk. Hij moet op zijn post zijn. Hij moet de opmars van dat volk van Israël bevelen, want ze moeten voort. Ze moeten de zee in. Mozes moet de staf opheffen. Wat roept gij tot mij? Ja, Mozes heeft geroepen, zeker. En bidden, het ware bidden, is roepen tot God. Dat is de taal van een zeer dringend verlangen. Dat is bidden. Dat heeft Mozes gedaan. En nu is God niet geëerd omdat Mozes bidt. Want het geloof in de verlossing door de Heere is niet iets wat zorgeloos maakt, maar wat juist op de knieën brengt. Want dat geloof neemt, zeker ook in tijden van gevaar, het gebed niet weg. Maar des te meer zullen ze tot de Heere roepen, ach Heere, zou u willen vervullen datgene wat u hebt toegezegd? Maar nu zegt de Heere tot Mozes, zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. De Heere wil dus dat ze voortgaan. Want dat gebed is toch al verhoord. Het is toch genoeg, Mozes, spreek er verder niet van. Je ziet het in het leven van Gods kinderen ook nogal eens. Dat ze vragen om een bevestiging en nog weer een teken willen ontvangen. Maar gemeente, steeds weer een teken willen ontvangen, kan ook wel eens een teken zijn van ongeloof. Dat we de Here niet onvoorwaardelijk geloven. Zelfs kan het vragen om een teken gevaarlijk zijn. Denk aan Zacharias in die dagen van Lucas 1 over Zacharias en Elisabeth. Zacharias vroeg een teken. Achteraf heeft hij moeten zeggen, ach Here, zo had ik het niet bedoeld. Dan is het dat ze maar blijven roepen en vragen. Als ze daar staan voor een weg van kruis, druk en moeite, een weg die ze toch moeten gaan. En als ze dat doen, dan zal ook aan hen bevestigd worden wat Jesaja schrijft, want gijlieden zult niet met haast uitgaan, noch met ter vlucht heen gaan, want de Heere zal voor u die er aangezicht heen trekken, en de God Israëls zal uw achtertocht wezen. Een voortocht en een achtertocht. En vandaar, wat roept gij tot mij? En dan ontvangt Mozes die oproep, zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. De verlossing van Israël zal blijken te zijn Gods werk. Dat is geen mensenwerk. Dan is het ook in de tweede plaats een oproep die bestemd is voor het volk. Er kunnen tijden zijn in het leven van dat volk, gemeente, dat het hart met vrezen is vervuld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door het vuur. Dat water kan hoog opklimmen, dat kan tot de lippen komen, maar het zal er niet overheen gaan, daar zorgt de Heere zelf voor. Want dat is tot roem van zijn naam. Dan is het dat ze op zo'n wijze ook oefeningen verkrijgen in het genadeleven. Ze blijven arm, ze blijven afhankelijk, na alle weldaden die ze in het leven hebben mogen ondervinden van de Heere, die Hij aan hen bewezen heeft. Nooit zal Christus waarde en betekenis krijgen als er niet zulke oefeningen zijn. Die zijn dus ook noodzakelijk. Anders behelpen Gods kinderen zich met datgene wat geweest is. Wat toezeggingen, wat zoete overdenkingen, wat bevindingen en noemt u maar op. En dat alles is groot, maar wat kunnen dan de oefeningen op een laag pijl staan? Wat een genade, gemeente, als de Heere er zelf aan te pas komt. Hij die weet wat goed is voor zijn volk. Hij gaat hen leiden langs wegen van beproeving. Ze worden beproefd opdat ze des te meer hem zullen benodigen. Israël is dus uitgeleid uit Egypte, dat is noodzakelijk. Hoe anders zal er van een inleiding sprake kunnen zijn? Wij moeten uitgeleid worden uit de macht van de vorst der duisternis, die helse farao, de Satan. Dat is een godsdaad, soevereine genade, eeuwige ontferming. Maar alleen dan zal dat volk ook in Kanaan ingeleid kunnen worden. Ze worden dus uitgeleid onder leiding van Mozes en ingeleid onder leiding van Jozua. Gaat dat door een vlak veld? Nee, het gaat door de woestijn. Het is dus een woestijnleven. We kunnen ook zeggen een leven van oefeningen, een leven van louteringen. Waarom? Ja, opdat de Heere de eer zal krijgen. Hij zal dus een zondig, onverbeterlijk mens steeds weer op de juiste plaats moeten brengen. Dat is aan zijn gezegende voeten. Zo worden ze geleid niet langs de kortste weg, maar het gaat langs een omweg. Zo komen ze aan de oever van de Rode Zee. Dan is die farao daar weer, want, gemeente, de Satan laat geen middel onbeproefd om dat volk maar weer aan te vallen, om ze te hinderen, om ze te benauwen. Nu kennen ze Gods bedoelingen niet als ze daar in de engte terechtkomen, wanneer het voor hen gaat vastlopen, wanneer het afgesneden wordt aan hun kant. Alles schijnt uit te lopen op een eeuwige teleurstelling. Dan is de hemel van koper en de aarde van ijzer, en ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, en achterwaarts, ik bemerk hem niet. Dan is het, mijn God, waar is mijn hoop, waar is mijn moed gebleven? Maar dan zegt de Heere, gij zult het na deze verstaan. Wat is dan nodig? Wel, dat de Heere licht doet opgaan over een bepaalde zaak. Zo is dat volk uitgeleid. En wedergeboren zijnde kunnen ze het in het diensthuis van de zonde niet meer uithouden. Dan worden ze uitgeleid uit de stad des verderfs. Want we weten, ook van de catechisatie, op de wedergeboorte in engere zin volgt de wedergeboorte in ruimere zin. Dat wil zeggen, de bekeringsweg. De weg van de waarachtige bekering. Ze vluchten uit de stad des verderfs, want de waarachtige bekering, zondag 33, bewerkt een hartelijk leedwezen over de zonde. Dan zullen ze de zonde en de ongerechtigheden haten en vlieden. Dan is het dat ze door woord en geest ook iets mogen gaan proeven van de liefde Gods. O, ze dachten direct naar Kanaan te kunnen afreizen, van kracht tot kracht voort te kunnen gaan. Maar de wegen des Heren zijn anders. Ze komen voor die zee en er is geen weg. We kunnen soms voor vele zeeën geplaatst worden. God kan dat doen. Zeeën van tijdelijke nood, die kunnen er ook zijn. Van ziekte, van rouw, van eenzaamheid, van gemis, verborgen kruisen, noem maar op, dat je geen doorzicht en geen inzicht hebt. Het kan ook een zee zijn van zonde en van schuld, en dat alles door de Heere ordelijk voor ogen gesteld wordt, van jongs af aan. Het is een schuld die wijder en dieper is dan die zee. Dan, dat wordt nu geleerd, gemeente, door de geest op de goddelijke leerschool, waar geleerd moet worden dat de mens op het diepst vernederd wordt, maar God ook op het hoogst verhoogt. O, hoe noodzakelijk is het dan te leren kennen Christus, die zo ontzaglijk diep is afgedaald in de zee. Anders gezegd, nedergedaald ter helle. Zo diep als Christus is een mens nooit afgedaald. Dat deed Christus als borg, waar hij de hof van Gethsemane betrad, waar hij kroop als een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Daar liep het zweet van zijn gezicht af als grote droppelen bloeds. Hij heeft uitgeroepen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. De banden des doods hebben hem omvangen en de angsten der hel hebben hem getroffen. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft de schuld geëigend. En hij heeft aan het recht Gods voldaan. Hij heeft de wet gehoorzaamd. Hij heeft het leven aangebracht, waar alleen maar dood te vinden was. Hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust, en dat om zijn volk de weg van de verlossing in Christus te ontsluiten. Dat is nu ook tot heerlijkheid van God, gemeente, opdat ze dan met Christus begraven zijnde in zijn dood, ook zullen opgewekt worden tot een nieuw leven, tot die eeuwige verlossing. Als ze dan deel mogen hebben aan hem, o, dan zal de Heere nooit meer op hen toornen. Dan zal de Heere nooit meer op hen schelden. Nu spreekt de Heere tot Mozes en voor dat volk: zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Dat volk is op reis. Ze moeten voort. Dan kan die begeerte wel in je hart leven om voort te gaan, maar dan moet je eigenlijk ook een weg zien. En als je nu geen pad ziet, en toch, ze moeten voortgaan, zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Hoe moet je dan voortgaan? U begrijpt, nee, het kan niet buiten Christus om, die zee van bloed. En dan te leren zien op hem, die nu de schoonste aller mensenkinderen is, van wie de bruid getuigd heeft: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mijn liefde is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Hij is blank vanwege die goddelijke heiligheid, maar ook rood vanwege dat gestorte bloed en die aangebrachte gerechtigheid. Dan is hij niet alleen profeet en priester, maar ook eeuwige koning van de Heere. Hij draagt de banier boven 10.000. Als straks de dood komt, volk des Heeren, en die komt, grijp dan eens moed, om dan in de oefeningen des geloofs, nu met afzien van alles wat van u is, u te mogen verlaten op dit machtswoord: zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Want u zullen als op Mozes B, wanneer het uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Daar gaan we van zingen. Psalm 68, het 11e vers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, die een harigen schedel vellen, die trots wat heilig is onteert en, daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezeid, ik zal u door macht en wijs beleid uit Bazan weer doen komen. U zullen, als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Psalm 68, het 11e vers. In de derde plaats staan we stil bij een oproep die getuigt van vertrouwen. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Dat getuigt ook van vertrouwen, dat er toch nog een weg is. Het heeft wat samenhang met zondag 10. In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar, voor het toekomende wat toeverzicht, wat vertrouwen te mogen beoefenen. Dus vertrouwen in de toekomst. Ook al kun je de goede afloop nog niet bezien. Dat is een leven uit en door het geloof. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Dus de weg ligt verder. Gods volk moet leren wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Zo heeft de Heere het ook aan de discipelen voorgehouden, toen hij heen ging. Het is uw nut dat ik wegga. Thomas moest het ook zo leren. Niet door aanschouwen, maar door het geloof. Maar dan wel het geloof in de beoefening. Geloofsvertrouwen. Psalm 42 spreekt ook over dat vertrouwen. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder. En dan gehoor te geven aan die oproep, die de Heere tot Mozes geeft en de kinderen Israëls. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Dus doen wat voor je ligt, de uitkomst aan God overlaten. De middelen gebruiken, in biddend opzien of de Heere die zegenen wil, tot waarachtige bekering, maar ook in de voortgang, en of hij zijn geest aan het woord wil paren. Dat woord dat hij toch als een genademiddel geschonken heeft. En dan die weg maar volgen en de uitslag voor zijn rekening laten. Wat gebeurt er dan? Dan laat God die engel des Heren, dat is die wolkolom, die voor het leger uitgaan, staan achter het leger. Achter het leger. De wolkolom staat dus tussen het volk van Israël en het leger van Farao in. Zo maakt die wolkolom scheiding tussen Israël en Egypte. Die wolkolom verspreidt licht over het volk van Israël, zodat ze de weg kunnen zien, want het was nacht. Christus geeft licht en genade voor zijn volk. Maar bij die Egyptenaren verspreidt die wolk duisternis, zodat ze moeten wachten totdat de dag aanbreekt. En dan ziet u dat ook Christus schrik en oordeel verspreidt onder die vijanden. Dan lezen we ook in vers 21 en 22, toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun een muur tot hun rechter en tot hun linkerhand. Zo gaat de Heere werken. Daar lezen we dus wat verwoord wordt door de dichter van Psalm 66. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Zo spoedig mogelijk zijn ze aan de andere zijde. Het is nacht, maar in het licht van de wolkolom mogen ze dat pad gaan, naar de andere kant. Wat een genade, gemeente, te mogen zien op hem die nu als een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo mogen ze het ondervinden. Waar kunnen ze toch die veiligheid vinden? Wel, Christus is in Juda verborgen. Hij trekt met hen mee op. Hij is het die meegaat. Is er dan geen strijd? Jawel, dan is er nog wel strijd. Die strijd is er, want dat volk wordt achtervolgd, uitwendig en inwendig. Al is de zee dan gekliefd en al is er een pad gebaand, maar de strijd blijft niet uit, dan zien we, elke godsdaad levert ook weer strijd op. Dan wordt het godswerk bestreden, gemeente, maar de vijanden moeten verliezen. De raderen van die wagens, van die wielen, slaan in die vochtige bodem en ze kunnen niet verder meer. De Egyptenaren raken in verwarring. Dan is het Mozes die de staf opheft over de zee, nogmaals. En die muur van water slaat ineen en die Egyptenaren, heel dat leger, verdrinkt. Wat een scheiding wordt daar aangebracht. Dus dat volk is aan de overzijde, want de Heere bekroont zijn eigen werk. Ze komen allen aan de overzijde, zowel de kleinen als de groten. Ze moesten wel door de diepte heen, maar ze komen behouden aan. Geen verdienste aan hun zijde, maar zijn machtige arm beschermt de vromen. Wat is het groot, als je vertrouwen mag koesteren in die oproep. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Waartoe worden ze nu geleid door die zee? Wel, opdat zijn naam ook de eer zal ontvangen, want daar zal het op uitlopen. Het loopt altijd op de godsverheerlijking uit. Dat zie je ook verder in hoofdstuk 15. Dan gaan ze de lofzang opheffen. Mozes met het volk, als ze aan de overzijde gekomen zijn, zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Dan mogen ze daar aan de overzijde zingen van de grootheid en de hoogheid des Heeren. Dat is ook het doel, maar ook dat er dus een voortgang is op zijn weg. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En u, als u nu weet waarvan u verlost bent, en u mag de wijze waarop dat is gegaan overdenken, dan is het ook met Psalm 118, dit werk is door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen geschied, het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. En dan ook te ondervinden door wie dat nu gebeurd is, namelijk door Hem, Christus, die zichzelf als de Christus der Schriften gaat openbaren in het leven, maar die zich ook op zijn tijd en wijze wegschenkt aan zijn volk. Dat is die goedertieren ontfermer. Israël wordt verlost, want Christus is in hun lendenen verborgen. Hij is met hen ook in de diepte gegaan. De verlossing ligt dus alleen in Christus. Hij heeft uitgeroepen aan het kruishout, het is volbracht. Niet, ik heb volbracht, maar het. Het werk dat de Vader van eeuwigheid op de schouders gelegd heeft, dat is nu volkomen volbracht. Hij heeft zichzelf in hun plaats gesteld, opdat ze met hem begraven zijnde in de dood, ook zullen worden opgewekt tot dat nieuwe leven. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Daarom zullen ze ook eenmaal de kroon gaan werpen voor zijn voeten. Die kroon die ze ontvangen hebben, zullen ze neerwerpen aan de voeten van het Lam. Want zijn werk zal gekroond worden. En daarom, zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En nu dat anker der hoop, volk des Heren, maar uitwerpen in die vaste ankergrond, namelijk in Hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij leidt door de diepte naar de verlossing. Door lijden gaat het tot heerlijkheid. Hij verlost niet alleen van zonde en schuld, maar geeft ook een recht ten eeuwige leven. Dan kan bij het sterven de dood ook als een zee zijn, dat je geen pad meer ziet, zoals Christen in de christenreizen, bij die doodsjordaan kwam en geen pad zag. Hij wist niet hoe er doorheen te moeten komen, want er is geen pad voor jouw bekering of van jouw bevindingen of noem maar op. Maar als nu de Heere, die dierbare middelaar, de Heere Jezus Christus, aan de ziel ontdekt, dan wordt het waar wat Johannes ook getuigd heeft in het laatste Bijbelboek in de Openbaring, en de zee was niet meer. Dan zal dat volk mogen komen op die plaats waar de zeeën van zonde, moeite en schuld verdwenen zijn. Die zijn voor eeuwig weg. Dan mogen ze staan met die zangers aan de glazen zee. Dan mogen ze in die zee inblikken van peilloos eeuwig welbehagen. En inblikkende zullen ze nooit grond kunnen zien. En daarom, gemeente, mogen we elkaar wel toeroepen. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Want de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volleinden. Amen. Heren, zo zijn we gekomen aan het einde van deze dienst en dan past het ons om uw grote naam dank te zeggen voor uw trouwe hulp. En dan bidden we van u of u dit woord zou willen toepassen door het werk van de Heilige Geest aan ons aller hart. U weet hoe dat is geweest onder deze preek. Zou u willen geven dat het mocht zijn geweest tot bemoediging, tot troost of tot sterkte. U weet wat we nodig hebben. Wilt u in het verdere van deze middag, van deze dag met ons zijn? Wil u uw knecht, onze dominee, vanavond helpen in de bediening van woord en sacrament? Wilt u dan ook de doopouders geven wat ze nodig hebben om hun ja-woord te geven in het midden van de gemeente? En zie op ons in gunst van boven. Weest u ons genadig, alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we dan nog tot slot Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen 's vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, Wij waren lang vergaan. Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Eindigen dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.